Nou is de conferentie voorbij. Bijna. En we gaan naar huis. En Arjan heeft mij gevraagd om iets te zeggen over terug naar de levenswoestijn. En de woestijn is een dorre plek. En voor sommigen betekent het, betekent voor ons allemaal, terug naar een woestijn. Deze wereld is niet zo vriendelijk voor christenen meestal. Dus de omstandigheden waarin we leven is voor ons allemaal een beetje een woestijn. Vanmiddag, en voor de een veel meer dan met de ander, vanmiddag sprak ik met een jongen. En die zei, ik ben de enige gelovige in ons gezin. En ik kan er niks over kwijt. En er zullen er misschien wel meer zijn die thuiskomen en er niks over kwijt kunnen. En dan is thuiskomen moeilijk, een tegenvaller. Maar weet dat je in de Bijbel een aantal van dat soort situaties tegenkomt. Ik denk aan Mozes die 40 dagen en 40 nachten op de berg geweest is bij God. En God is begonnen met te zeggen, Mozes, laat het volk voor mij een huis bouwen, een tabernakel, dan ga ik in hun midden wonen. En God heeft hem gedurende die lange periode alle details genoemd van hoe dat huis, die tabernakel, er moet uitzien. En dan zou God in hun midden komen wonen. Dat was voor Mozes zo'n openbaring. Hij hoefde niet meer die hoge Sinaï te beklimmen. God zou platvloers in hun midden komen wonen. En als Mozes na 40 dagen de berg afdaalt, dan gloeit hij van verlangen om dit kwijt te raken aan het volk. God heeft gezegd, een huis bouwen, dan kom ik in jullie midden wonen. En het zindert in hem om dat kwijt te raken aan het volk. En dan komt hij beneden en dan zijn ze met z'n allen aan het dansen rondom een gouden kalf. Dat is de koude douche die je kan krijgen als je thuis komt. Maandag kom je op je werk. Collega's. Ben je geweest dit weekend? Nou, probeer maar eens. Een conferentie. Wat was dat voor een conferentie? Een christelijke conferentie. Oh ja. En dan ga je. En je kunt waarschijnlijk in veel gevallen helemaal niks daarvan kwijt. En dat is zo moeilijk om in die dorre levenswoestijn terecht te komen. Ik denk aan een andere situatie. David die heeft de ark. Mozes mocht de tent bouwen waar God ging wonen. En er zat een lange periode tussen. En David had het voorrecht om de ark uit ballingschap terug te brengen naar Jeruzalem. Waar hij een tent voorlopig voor de ark had neergezet. En hij is zo door het dolle heen dat hij zijn koninklijke kleed uittrekt. En dat hij danst voor de ark. Kun je dat voorstellen? Ik was er net onder de indruk. Wij zongen op Psalm 86. Ik wist niet dat het er zo stond. Daar stond de laatste zin dat wij dronken zijn van liefde. Dronken. En je weet hoe mensen zich gedragen als ze dronken zijn. Ze zeiden trouwens ook van de discipelen op de Pinksterdag, die lui die zijn dronken. Ze waren dronken van liefde, dronken van de tegenwoordigheid Gods. En David ook, en hij danst daar voor de ark. En dan komt hij thuis en dan zegt zijn vrouw, jongen, wat een eer heeft de koning ingelegd door daar schaamteloos voor het volk te gaan lopen dansen. Wat een koude douche als je zo thuis komt. Ik wens je dat niet toe, maar dan kom je zo eigenlijk een beetje van de hemel in de hel. Zoals Mozes het had, zoals David het had. Zoals de drie discipelen het hadden, die op de berg der verheerlijking waren. En daar Jezus, als die bidt, zien veranderen. Zijn kleren worden wit, zijn aangezicht straalt als de zon. En daar verschijnt een wolk en uit de wolk komen daar notabene Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen. En uit de wolk spreekt daar de stem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. God zelf. En ze zijn zo gegrepen dat Petrus zegt, Heer, het is goed om hier te zijn. Zoals het goed was om op deze conferentie te zijn. Het is zo goed om hier te zijn. Laten we drie tenten bouwen. Voor u één, en voor Mozes één en voor Elia één. Maar dat kon niet. Ze moesten naar beneden en toen ze beneden kwamen waren daar de discipelen die waren aan het reden twisten met de schriftgeleerden en de fariseeën vanwege een jongen die ziek was. En de Heer Jezus ziet dat en die zegt dan, ach, ongelovig geslacht, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hij is daar op de berg der verheerlijking zo bij God geweest en dan komt hij weer terug. In het gewone leven waar zijn discipelen aan het redetwisten zijn met anderen. En zo kan jouw thuiskomst zijn, vanavond of morgenochtend. Ik wens je dat niet toe, maar zulke dingen gebeuren wel. We moeten terug naar de levenswoestijn. Maar, om te beginnen, Jezus heeft gezegd, ga maar. Want wij horen daar, hè, dat weet u. We zijn als een schip in de zee, wij horen in deze wereld. Dat is de plek die God ons gegeven heeft toen hij zei, gij zijt het licht der wereld. Wij horen hier te zijn in deze wereld, zoals een schip hoort in de zee. Alleen je moet ervoor oppassen dat er geen lek in het schip geslagen wordt, want dan komt de zee in het schip. Dan zingt hij. Dus je moet in de wereld zijn, maar de wereld moet niet in jou komen. Je moet de wereld niet op je af laten komen, zodat je daar zo zwaar door beïnvloed wordt, dat je al je invloed kwijt bent. Wij leven tegenwoordig vaak van buiten naar binnen. We laten alles op ons afkomen, zodat we ook geen ruimte meer hebben voor diepgang. We laten het op ons afkomen en gaan daardoor onderuit geestelijk gezien. Maar we moeten niet leven van buiten naar binnen. We moeten tegen een heleboel dingen nee durven zeggen in ons leven. Niet omdat je niet mag, maar omdat je dat niet meer wil. Want Jezus woont in je. En dan ga je leven van binnen naar buiten. Dan is het niet meer zo dat de wereld jou beïnvloedt, maar jij beïnvloedt de wereld. Je bent het licht der wereld. Je bent het zout der aarde. En dan is het een vreugde om terug te gaan. En dan in die levenswoestijn, in die woestijn van het leven, kun je, en ik denk dat dat voor velen van jullie geldt, kun je in die woestijn een oase creëren in je eigen huis. Ik denk dat hier heel veel fijne huwelijken en fijne gezinnen zijn. Het zal ook wel eens anders zijn, realistisch genoeg daarin, maar ik denk dat er ook veel, heel veel goede gezinnen zijn. En ik wou in die zin, ik heb zelf erg genoten. Ik heb bij de jongens, bij de jeugd mogen spreken, heb ik 3 jongens genoemd. 1 van 12, 1 van 17 en 1 waarvan we de leeftijd niet weten. Toen heb ik met de vrouwen mogen spreken en daar hebben we het gehad over een vrouw naar Gods hart. Ik weet niet hoe de vrouwen het vonden. Ik vond het heerlijk. We hebben het gehad over Rebecca waar het misliep, die met de Heer begon en toen liep het toch mis. We hebben het gehad over 3 Maria's uit het Lucas-evangelie. En van die laatste Maria, dat was de Maria die aan de voeten van Jezus zat, van de laatste Maria staat geschreven dat ze een kruik met kostbare mirre over de Heer Jezus uitgiet. En dan staat er dit prachtige woord, de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Uw huis kan in deze woestijn een oase zijn. En ik zeg vooral dan tegen de vrouwen die toch vaak wat meer thuis zijn dan de mannen. En die vaak wat meer invloed hebben dan de mannen in hun eigen huis. Het is tenslotte veel meer hun huis dan zijn huis, vind ik. Dat kun je ook natuurlijk in de praktijk brengen door niet al te veel huisman te zijn. Want het is meer haar domein, vind ik. Maar dat moeten jullie niet overnemen. Dat moet je niet overnemen van me, maar het is vooral de vrouw, denk ik, waarvan in de Bijbel staat, de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Wat is het heerlijk om een godvruchtige vrouw te zijn, een vrouw naar Gods hart, zodat jouw huis zich gaat vervullen met de vrede van God. De liefde van God, doordat je een vrouw bent die weet wat het is om te zitten aan de voeten van Jezus, dag aan dag. Waardoor de geur van de mirre zich verspreidt. Waardoor je een geur van Christus bent die het hele huis vervult. Wat een heerlijke opdracht om mee naar huis te gaan. Dan is het eigenlijk helemaal geen woestijn meer. Dan is het een prachtige oase. En voor de mannen, voor wie ik niet apart heb mogen spreken, maar toch voor de mannen denk ik, zou ik dit woord mee willen geven. Dat de Heer Jezus zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Want wie in mij gelooft, zegt hij, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Want Arjan spreekt wel over een levenswoestijn. En dat is waar. Het is ook niet waar. Want wij leven niet in de woestijn. We zijn mensen die door God zijn uitgeleid uit Egypte. En we moeten door de woestijn. Maar Gods doel is dat we leren leven in het land vloeiende van melk en honing. Het was een straf van God dat ze teruggestuurd werden door hun ongehoorzaamheid. En er daardoor bijna het hele volk stierf in de woestijn. Maar dat was nooit Gods bedoeling geweest. En God wil niet dat wij in een geestelijke dorre woestijn leven. Gods verlang is om ons te laten leven in een land vloeiende van melk en honing. En de Heer Jezus benadrukt dat door te zeggen, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de Heilige Geest die komen zou. Mannen. Heerlijke opdracht om naar huis te gaan en niet in die dorre woestijn. Ja, er zijn heel veel dorre omstandigheden om je heen. En toch niet in die dorre woestijn te leven, maar in het land vloeiende van melk en honing. Het is merkwaardig dat het die jonge generatie is onder Jozua die dat land ingaan. Het land vloeiende van melk en honing. En thuis leren. Terwijl er een woestijn vaak om je heen is. Leren om geestelijk te leven in een land vloeiende van melk en honing is een grote vreugde. Want de eerste opdracht is om God lief te hebben met je hele hart. En de tweede opdracht is om de mensen om je heen lief te hebben met je hele hart. En God voorziet in alles. Ik heb ook voor de jongeren zou ik willen zeggen. Ik ben vaak op conferenties geweest en toen ik een paar jaar tot geloof gekomen was en dan op zo'n conferentie kwam op een weekend, herinner ik me dat ik een keer dat we naar huis gingen aan het eind van die conferentie en dat de leider van die conferentie bij de deur stond en ons allemaal een hand gaf en afscheid nam en zei, Henk, heb je de moed op? Ik zei, ja, nu wel. Maar als ik thuis kom, dan zakt het allemaal met een week, met een paar weken weer helemaal weg. Hier heb ik het goed, maar thuis werkt het niet. En toen sprak hij een merkwaardig woord. Toen zei hij, je moet je daar niet zo bezorgd over maken. Want God heeft er meer belang bij dat het met jou goed gaat dan dat je er zelf belang bij kunt hebben. En dat kwam vanmorgen sterk op mij af toen ik sprak over dat Jezus daar in zijn diepe nood tussen het laatste avondmaal en Getsemane zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. God heeft er geweldig veel, als landman zijnde, geweldig veel belang bij dat die ranken vrucht gaan dragen. Daar is hij voor. Dat heeft hij vanaf het begin in zijn gedachten gehad. Dat is Gods denken. Dus als je naar huis gaat, als je wat jonger bent en je gaat naar huis, je denkt, ja, hier was het goed. Maar ja, thuis zakt dat toch allemaal weer weg. Dan zeg ik hetzelfde als wat hij tegen mij zei. Maak je er niet al te bezorgd over. Want God heeft er meer belang bij dat het goed met je gaat dan dat jij er belang bij hebt. Want God wil zijn wijnstok compleet krijgen. Hij wil zijn wijnstok doen groeien. Hij wil zijn zoon Jezus Christus in jou doen uitgroeien. En daar heeft God alle belang bij. Leg het daarom maar rustig in zijn handen. Nou, dan ga je naar huis. En de grootste fout die je maken kan, is dat je naar huis gaat met de gedachte, zo, ik heb het hier goed gehad en nou kan ik er weer een tijdje tegen. Dan kan ik je garanderen dat je in een gat valt. Want dat doe je lichamelijk ook niet. Jullie zeggen ook niet, nou, we hebben hier lekker gegeten, nou kan ik er een tijdje tegen. Nou eet ik een dag of 3, 4 niet, want ik heb hier zo lekker gegeten. Dat doe je toch niet? Waarom doen we dat dan geestelijk wel? Ik garandeer je dat je in een gat valt als je met die gezindheid naar huis gaat. Nou, ik heb het goed gehad, nou kan ik er een tijdje tegen. Nee, je kan er niet langer tegen dan morgen. En als het goed is, zet je die wandel met de Heer morgen door. Ik kan er ook niet een tijdje tegen. Ik val ook in een gat als ik denk, nou ja, dan heb ik een dag of 3... Kan ik wel rust nemen van mijn Bijbel lezen en dergelijke, want ik heb het daar zo goed gehad. Nee hoor, ik hoop dat morgen mijn Bijbel weer open gaat en dat is wel zo goed als zeker. Want je kunt er niet een tijdje tegen. Precies zoals je je lichaam dagelijks moet voeden, moet je ook je geest dagelijks voeden. En vergeet niet, lieve mensen, Je lichaam is maar tijdelijk. Een heel klein voorbeeldje, dat kan denk ik nog als ik naar de klok kijk. Je lichaam is maar tijdelijk. Ze zijn bij mij thuis een huizen aan het bouwen. En dat is leuk om te zien, want dan zie je dat gelijk met die huizen de stijgers worden opgetrokken. Dat is nodig, anders kunnen ze dat huis niet bouwen. Dus er staan stijgers om die huizen heen en die, naarmate het huis groeit, groeien de stijgers ook. Stel je nou voor dat zo'n aannemer voortdurend met die stijgers bezig is. Hij schuurt ze, hij zet ze in de grondverf en nog een keer in de grondverf. En dan gaat hij ze lakken en dan lakt hij ze nog een keer. En dan laat hij al zijn mensen dat een beetje poetsen, dat het mooi glimt. En hij is voortdurend met die stijgers bezig. En het huis, dat komt gewoon niet af. Dat zou heel onverstandig zijn, denk ik. Toch moet je niet vergeten dat wij vaak veel meer aandacht geven aan de stijgers dan aan het huis wat gebouwd wordt. Wat een aandacht geven wij aan ons lichaam is niet verkeerd. Het is wel verkeerd als ons lichaam meer aandacht krijgt dan onze geest. Want straks worden die stijgers afgebroken en dan blijkt welk huis er tevoorschijn komt. Dat is met jou ook. Straks worden de stijgers afgebroken. 2 Korinthe 5 spreekt daar duidelijk over. Die neemt het woord tent en het woord huis. En zegt die, de tent wordt straks afgebroken en dan blijkt hoe het huis is. Nou, ik heb het woord stijgers, omdat ik dat makkelijker vind in onze tijd. Alle stijgers van ons worden afgebroken, dat weet ieder van ons. En dan is de vraag, welk huis heeft God erin kunnen vormen? Je zult daar zijn wat God hier van jou heeft kunnen maken. Daarom is je geest zo belangrijk. Daarom is het zo jammer als je zegt, ik kan er een tijdje tegen. En dan je geest verwaarloost. Terwijl je morgen je lichaam opnieuw goed verzorgt. Dat is een verkeerd denken, lieve mensen. We moeten werken aan datgene wat blijft, dat is onze geest. Ons lichaam leggen we allemaal af. Het is goed om ervoor te zorgen, maar het is allemaal tijdelijk. Het enige wat eeuwig is, is ons innerlijk, is onze geest. En dan zal er blijken in de eeuwigheid wat God daarvan heeft kunnen maken. Als de stijgers vallen, blijkt welk huis of er gebouwd is. Daarom hoop ik zo dat je morgen doorgaat in de trend van wat je hier gedaan hebt. Nou, dit is wat ik kwijt wil. Even nog dit. Ik heb ontzettend van jullie genoten. Steve heeft het ook al gezegd. Ik heb voor de jongens mogen spreken, ik heb voor de vrouwen mogen spreken, ik heb 2 maal voor de hele groep mogen spreken. Ik vind het moeilijk om naar huis te gaan. En ze overdrijft hij, nee. Als ik thuis kom, heb ik niet meer wat ik hier heb. Als ik thuis kom, heb ik weet dat de Heer met me meegaat en ik weet dat hij me zegent en ik weet dat ik in een oase mag leven en ik weet dat stromen van levend water uit mijn binnenste mogen vloeien. Maar wat ik hier beleefd heb, beleef ik thuis niet. Jullie waren zo. Jullie hebben zoveel meegebracht. Jullie hebben me zoveel liefde gegeven. Ik heb zo heerlijk voor jullie mogen spreken. Ik heb zelf zo ervaren wat het is dat stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En daar word je zelf zo door gezegend. Dat zal ik morgen geweldig missen. Ik zal jullie allemaal erg missen. Daarom wil ik jullie bedanken voor wat ik aan jullie te danken heb. Voor de liefde die jullie mij gegeven hebben. En ik ga toch met een zekere pijn in mijn hart naar huis. Ik vind het heerlijk om thuis te zijn, dat weten we allemaal wel. Maar toch. Ik zal jullie erg missen en ik bedank jullie heel hartelijk voor alle liefde en voor alle geestelijke bijstand die ik van jullie in het onzichtbare ontvangen mocht door hier te mogen zijn en hier iets van onze heiland te mogen vertellen. Heel erg bedankt aan jullie allemaal. Ik doe dat voor de vorm. Met mijn vinger naar boven wijzen, anders denken ze dat jullie het, dat ik het voor mezelf. Maar bedankt wel voor het applaus. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, we zeggen dat voor uw aangezicht, we zullen elkaar missen. Heer, als u in uw woord zegt dat we slechts samen met alle heiligen in staat zijn om te vatten de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte en te kennen de liefde van Christus, dan heb ik hier opnieuw ervaren, Heer, dat ik hier dichter bij u mocht zijn dan ik vaak thuis ben. Dat er hier meer van u was dan er vaak thuis is. Daarom wil ik u danken, Heer, dat u mij het voorrecht gaf om hier te mogen zijn en hier over u te mogen spreken. Heer, ik ben u oprecht dankbaar. U weet dat. Ik heb er zo van genoten. Ik heb zo genoten van de mensen om me heen. Ik heb zo genoten ook van Steve. Ik heb genoten van het zingen ook, Heer. En als we zo bij elkaar staan en we zingen daarover dronken van liefde zijn. En dat nog wel uit een psalm. Heer, wat geweldig is dat. Als we zingen over Amazing Grace. Als we zingen over het ruwhouten kruis, Heer. Dan is het alsof we er geknield voor liggen en u zien. In uw offergezindheid. Heer, wat bent u geweldig. Vader, we willen u bedanken dat u uw zoon voor ons afstond. De diepte daarvan kunnen wij niet begrijpen. Abraham begrijpt dat. Toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde. Daarom is hij uw vriend. En we danken u, Heer, voor elke moeilijke weg die we gaan mogen. Omdat we daardoor toch iets meer verstaan van lijden en van Golgotha. Help ons, Heer, om dicht bij u te blijven. Vader, we danken u dat u uw zoon aan ons afstond. Toen Isaac op het altaar werd gelegd, hebt u uit de hemel geroepen, Abraham, Abraham, doe dat niet. En toen u uw zoon op het altaar legde, was er niemand die uw hand terughield. Zo'n God hebben, u zo te mogen kennen, oh God. U bent daarin zo overweldigend in uw liefde. Zo lief hebt u de wereld gehad, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. En Heiland, we willen u danken dat u de weg ging. We kunnen ons voorstellen, Heer, dat u op Gethsemane uitriep, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Dat u hem wel gedronken hebt. U wil geschieden, niet mijn wil. U wil geschieden. En u dronk, al ons vuil dronk u in. En u werd ervoor gestraft. Met dat felle oordeel van mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Uw vader die u verliet, omdat u zo vol was van ons vuil. O Heiland. En nu, vlak voordat u naar Gethsemane ging, spreekt u die prachtige woorden. Vanwege de vreugde welke voor u lag. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. Dat is de vreugde welke voor u ligt. Dat is uw droom en wij mogen er een onderdeel van zijn. Een rank in uw wijnstok. O Heiland, we danken u zo. We danken u dat u uw geest uitstortte die al deze dingen in ons bewerken wil. We danken u dat u de God van de geschiedenis bent. De God van Abraham en Isaac en Jacob. Prachtig, Heere, wat u in hen verricht hebt. De God van Jozef en van Mozes en van Israël. O God, we zijn u zo overweldigend dankbaar. En soms in zo'n lied als Amazing Grace of het Ruwhouten Kruis of Psalm 86, dan stroomt dat door ons heen en dan voel ik me, en dan voelen wij ons met elkaar bijna dronken van liefde voor u. Omdat u uw liefde in onze harten hebt uitgestort. Daarom danken we u voor de 3 dagen die u ons hier gegeven hebt. Heer, het was zo goed om hier te zijn. Zo goed om hier te mogen zijn, Heer. We danken u daar zo voor. Maar we weten, Heer, dat we de berg moeten afdalen en teruggaan naar het gewone leven. En ook dat is goed, Heer. Geef ons thuis iets van de oase. Waarvan de geur van u zich door het hele huis verspreidt. Geef ons iets van dat leren leven, Heer, in dat land vloeiende van melk en honing. Zodat stromen van levend water uit ons binnenste vloeien voor diegenen die zo'n enorme dorst hebben om ons heen. Heer, we danken u voor alles wat u gegeven hebt. We willen wel, ja, we zeggen dat toch, Petrus, een beetje na. Heer, het is goed om hier te zijn. We zouden hier wel tent op willen staan, we zouden hier wel willen blijven. Maar het kan niet, het hoeft ook niet, het moet ook niet. We gaan terug naar huis. Maar we danken u voor dat sterke woord wat u gezegd hebt. Ga maar, ik ga met je mee. Dank u wel. Amen.